Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 146 zingen wij het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146 en daarvan het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk van het 22e tot en met het 40e vers. Wij herzeggen u Johannes 6, de versen 22 tot en met 40. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Johannes 6 vanaf vers 22 tot en met 40. Des anderen daags de schare die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem: Wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is Hij, die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd, dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat Hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Tot zover.
gemeente, de tekstwoorden voor deze voorbereidingspreek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 6, en daarvan het 37ste vers. Johannes 6, vers 37, waar we Gods woord en de tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de gegevenen des Vaders. De gegevenen des Vaders. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats aan Christus gegeven. In de tweede plaats tot Christus gekomen. En in de derde plaats door Christus aanvaard. Het gaat dus over de gegevenen des Vaders, een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats aan Christus gegeven. Hij zegt daarvan al wat mij de Vader geeft. Onze tweede gedachte, tot Christus gekomen, zal tot mij komen en die tot mij komt. En onze derde gedachte, door Christus aanvaard, als hij zegt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, het is vanmorgen een uur van voorbereiding op het heiligavondmaal. En dan moeten wij onszelf onderzoeken of wij behoren bij Gods kinderen, bij de ware gelovigen. Want we kunnen niet naar het avondmaal komen om een kind van God te worden, maar we moeten een kind van God zijn om aan het avondmaal deel te nemen. We kunnen niet naar het avondmaal komen om geloof te krijgen, maar we moeten geloof hebben om aan het avondmaal deel te nemen. Het is een maaltijd die Christus alleen voor de gelovigen heeft verordineerd. En wie zou nu het beste kunnen zeggen, gemeente, wat ware gelovigen zijn, dan de Heere Jezus zelf? En er zijn ook verschillende teksten in het Nieuwe Testament waarin hij daar zo duidelijk over spreekt. Ook hier in het gesprek met het Joodse volk, we zouden zeggen het zijn allemaal gelovigen en het zijn ook nog eens hele serieus gelovigen ook, want ze hebben er alles voor over om bij Jezus te komen, maar toch als de Heer Jezus een voorbereidingspreek gaat houden, dan blijkt toch dat velen van hen het ware geloof missen. Gemeente, de Heere geven dat we samen ons maar mogen buigen onder zijn woord. En dat al wat van hem niet is, dat dat afgebroken mag worden. En dat al wat van hem is, dat dat gebouwd en meegenomen mag worden. En de Heere geven daartoe het licht van de Heilige Geest. Het verband van onze tekst, en het is toch goed om daar heel even bij stil te staan, want anders kunnen we dit hoofdstuk eigenlijk niet goed begrijpen, maar het verband van onze tekst is een wonder. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft een schare van 5000 mannen gespijzigd met 5 broden en 2 visjes. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is een wonder. En zeker als we erop letten dat er ook nog heel veel overgebleven is. 12 volle korven. Er schiet meer over dan er was toen de discipelen begonnen met uitdelen. En dat hebben de mensen natuurlijk ook gezien. En ze zijn heel diep onder de indruk van dat grote wonder. En wat willen ze doen? Ze willen de Heer Jezus tot koning uitroepen. Want ze zeggen, dit is de gezonde Messias. Hij moet onze koning worden. Wij zeggen, nou dat is mooi. Dat is prachtig. Wat een vrucht heeft dat wonder van de Heer Jezus gebracht. Daar mag je nog eens echt blij mee zijn dat de kerk zo groeit. Maar de Heer Jezus is er niet blij mee. Hij gaat weg van hen. Hij ontweek de scharen, staat er. Waarom? Zulke volgelingen wenst de Heer Jezus niet te hebben. Dit is niet het ware werk. Zij willen hem wel tot koning uitroepen, maar ze hebben geen kennis aan hun ellende. Zij hebben geen zaligmaker nodig. De Heer Jezus kan zijn heil in hun hart, met eerbied gezegd, niet kwijt. Het gaat hen alleen maar om het aardse. Het gaat hen om het tijdelijke. Het gaat hen om er beter van te worden. Maar er is geen geestelijke nood. En de Heer Jezus gaat weg. Zijn discipelen gaan in het scheepje. En u kunt daarvan lezen, we laten die reis nu verder rusten. Naar de overzijde, naar Capernaum. Maar wat doen die mensen? Ze nemen er geen genoegen mee. Ze moeten ook bij de Heer Jezus zijn, jongens en meisjes. En ze wachten tot er scheepjes zijn. En als er scheepjes zijn, dan gaan ze in die scheepjes en ze varen ook over naar Capernaum. Zoekende Jezus staat er. Dat is mooi, toch? Zoekende Jezus. En ze vinden hem ook in de synagoge in Capernaum. En dan is de Heer Jezus blij. Nee, de Heer Jezus is niet blij. En waarom niet? Omdat het deze mensen niet om een zaligmaker te doen is. Dit zijn geen verloren mensen. Dit zijn geen verdoemelijke mensen. Dit zijn geen rechteloze mensen. Dit zijn godsdienstige mensen. Dit zijn vrome mensen. Dit zijn goede mensen, maar dit zijn geen mensen die hun verlorenheid kennen. En dat is toch het eerste wat nodig is, staat ook in het formulier voor het heiligavondmaal, dat wij onze ellende kennen. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Nou, daar hebben deze mensen nog nooit aan gedacht. En die voldoen al niet aan het eerste kenmerk. Hoewel ze natuurlijk over zichzelf heel anders denken. En dan gaat de Heer Jezus een beproevend woord spreken. En hij zegt, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. U hebt niet gezien dat dat wonder wat ik deed, dat dat een teken is, maar u zoekt een soort tovenaar, u zoekt een wonderdokter, u zoekt voorspoed, u zoekt aards heil, maar u hebt helemaal niet beseft wat ik u met dat wonder heb willen leren. Jullie komen wel uitwendig, maar niet inwendig. Dat is ook verdrietig voor de Heer Jezus, jongens en meisjes. Zoveel mensen, zouden zeggen zoveel avondmaalgangers, zoveel gelovigen, zoveel mensen die het om Jezus te doen is. En geen geestelijk leven. Daar zou je toch moedeloos van worden? Nou nee, de Heer Jezus wordt niet moedeloos. Want hij mag weten, ook al zijn er dan velen die dit missen, maar dat er toch zullen zijn die echt tot hem zullen komen. En dat gaat hij zeggen in deze tekst en daar gaat het over in de voorbereiding. Hij gaat nu zeggen, wat het echte komen tot hem is. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij wijst deze mensen af. Hij zegt, jullie komen alleen omdat je van de broden gegeten hebt en verzadigd bent geworden. Maar wat mij de Vader geeft, dat stuur ik niet weg. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Het eerste wat opvalt, gemeente, dat is dat de Heer Jezus over zijn kinderen spreekt als één geheel. Al wat, dat vormt een eenheid. Dat is een heel mooi beeld wat in de Bijbel telkens terugkomt. Gods kinderen worden vergeleken bij een kudde. Een kudde vormt een eenheid. Ze worden vergeleken bij een lichaam. Ze worden vergeleken bij een volk. En Abigaël zegt dat ook zo mooi tegen David. Hij zegt dat de ziel van David gebonden is in het bundelken der levenden. Dat is een bundelken, dat vormt een eenheid. Dat hoort bij elkaar. Daar kan de duivel geen bres in schieten. De Heer Jezus weet dat hij zijn hele kerk gekregen heeft en krijgen zal. En dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Al wat mij de Vader geeft. Wat mij de Vader geeft. Hij krijgt zijn kinderen van zijn Vader. Ja, hij heeft ze al gekregen van zijn Vader. Hij heeft ze gekregen in de belofte. Hij heeft ze gekregen in de eeuwigheid. Waar een onderhandeling geweest is in de vrederaad over de zaligheid van de uitverkorenen. En daar grijpt de Heer Jezus ook op terug in het hoge priesterlijke gebed als hij zegt, Vader, ze waren de uwe. Maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Hij is met de Vader overeengekomen toen ze nog niet eens geboren waren. Toen de zondeval nog niet had plaatsgevonden, maar in de stilte der eeuwigheid. En de Vader heeft ze aan hem gegeven in de volheid van de tijd. Straks als hij het uitroept, het is volbracht. En hij de dood ingaat en opstaat. Dan is dat een teken dat de Vader zijn belofte vervult. Want hij is opgestaan, zegt de apostel, tot onze rechtvaardigmaking. Daar krijgt Christus zijn kerk uit de handen van de Vader. Nu is het opmerkelijk dat hier gesproken wordt in de tegenwoordige tijd. Dus niet al wat mij de Vader gegeven heeft, maar al wat mij de Vader geeft. Het is alsof de Heer Jezus zegt, de Vader geeft mij ook nu. Dat werk van de Vader, dat gaat door. En hoe geeft de Vader ze dan aan de Heer Jezus Christus? Wel, de Vader geeft ze letterlijk in het uur van de wedergeboorte. Dus dat is nodig, gemeente, in ons leven, om het ware geloof te bezitten. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Onze eerste gedachte leert ons in deze voorbereidingsuren dat er een wonder in ons leven moest gebeuren en moet gebeuren. Een bovennatuurlijk wonder. Dus het gaat er niet om of wij een keus hebben gemaakt. Het gaat er niet over of wij een omwending in ons leven hebben gekend. Maar het gaat erom of er een bovennatuurlijk wonder, het wonder van de wedergeboorte in ons leven heeft plaatsgevonden. Want dat is een vrucht van de verkiezing. Hoe kan ik de troost hebben een kind van God te zijn als er geen wonder in mijn leven is geweest? En hoe wordt dat dan genoemd? Wel, in dit hoofdstuk vinden we daar ook hele mooie woorden voor. En dat maakt het ook concreet. In vers 44 wordt dat genoemd een trekken, dat werk van de Vader. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En er staat in het 44ste vers, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Dus wij moeten getrokken worden. Wij moeten getrokken worden door de Vader. De kanttekening zegt, dat is tenzij dat hij degene die van nature onbekwaam en onwillig is, door de krachtige werking van zijn Heilige Geest, daartoe bekwaam en gewillig maakt. Wij kunnen helemaal niet naar de Heer Jezus komen. Wij zijn dood in de zonde en in de misdaad. Niemand kan tot mij komen. Dus al die mensen die zeggen, je moet naar de Heer Jezus vluchten en niet spreken over wedergeboorte, die hebben het allemaal mis. Want niemand kan tot mij komen, zegt de Heer Jezus zelf, hè. Dat zijn niet mijn woorden, dat zegt de Heer Jezus zelf. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Wij liggen in de macht van de geestelijke dood. En daarom zijn we onwillig. Onze doodstaat is een vijandige doodstaat. En we zijn onmachtig. Kan niet, we kunnen niet anders. Het zuigt ons helemaal vast, alsof we in het drijfzand zitten. En daar is nu een almachtige kracht voor nodig om je los te trekken. Om je los te trekken van de zonde. Om je los te trekken van Adam. En dat doet de Vader. Er staat in Colossense 1 vers 13. Paulus herinnert de Colossense daaraan die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus gemeente, het gaat erom in die uren van voorbereiding, kennen wij dat onwederstandelijke werk van de Vader? Ik vraag niet of u de Vader kent, dat is weer een andere vraag. En ik zeg niet dat je daar antwoord op moet weten om aan het Heilige Avondmaal deel te nemen. Ik wijs even terug naar de preek over ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Toen hebben we het daar ook over gehad. Maar wat we wel in ons hart moeten kennen, dat zijn die werkingen van de Vader. Krachtdadige, onwederstandelijke werkingen. Die trekken uit het rijk van de duisternis. Kijk, in het 45ste vers vind ik daar nog een ander woord voor. Daar wordt het genoemd leren. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Dus je moet door de Vader geleerd zijn. Je moet het van de Vader gehoord hebben. De kanttekening zegt zo mooi, dat het hart geopend moet worden en verlicht moet worden. Nou, dat is de wedergeboorte. Dat is wat bij Lydia gebeurde. Haar hart werd geopend. En als je hart geopend wordt, dan wordt het licht in dat donkere hart. En dan ga je zien hoe dat hart eruit ziet van binnen. Net als in die donkere kamer in de christenreis van Bunyan, waar het licht aanging. Dat gebeurt als je van nieuws geboren wordt. Dan wordt je hart geopend. Het wordt genoemd een onderwijzer. Tevoren wist je dat niet, dat je een zondaar was. Je voelde de zonde niet als zonde. En het derde, en dat is in onze tekst wordt het zo genoemd, dat is een geven. De Vader geeft. En dat wordt genoemd in onze Dordtse leerregels een werk van God zonder ons in ons. Dus daar heb je niet zelf de hand in, dat kun je niet zelf doen, maar dat is een werk zonder ons in ons. Er staat in Johannes 1, welke niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Daar heb je het, van boven geboren, van nieuws geboren. Er moet dus een godswonder in ons leven gebeurd zijn. Dat is onmisbaar. Ja, zegt iemand, dominee, maar daar top ik nou zo om. Is dat nou ook in mijn leven gebeurd? Hoe kan ik dat nou weten? Want er zijn best wel dingen in mijn leven veranderd. Ik worstel daarover. Zou u daar wat meer over willen zeggen? Want het begint toch ook niet met de verkiezing? Kan toch ook niet weten of ik een uitverkoren mens... Moet ik dat eerst weten dan? Dat ik uitverkoren ben om aan het avondmaal te komen. Hoe kun je nou weten of je hierbij hoort? Nou, dat zegt de Heer Jezus heel mooi in onze tekst. We gaan naar onze tweede gedachte. Hij zegt, al wat mij de Vader geeft, dat is wat de Vader doet. Maar dat heeft wel een gevolg. Dat heeft wel een vrucht. Dat gaat wel blijken. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. De gegevenen des Vaders zullen tot Christus komen. En gemeente, dat is het punt waarover wij ons vanmorgen moeten onderzoeken. Ik zeg niet tegen u, u moet in een week van voorbereiding uitzoeken of je uitverkoren bent. Dat is niet de boodschap vanmorgen. En dat zegt onze Vader ook in de Dordtse leerregels, dat wij dat niet curieuselijk nieuwsgierig moeten onderzoeken. Maar ze zeggen dat er iets anders is wat we wel moeten onderzoeken, en dat is of de vruchten van de verkiezing in ons leven zijn. En wat zijn dan de vruchten van de verkiezing? En dan is het eerste wat onze vaders noemen, Dordtse leerregels hoofdstuk 1, artikel 12, een waar geloof in Christus. Begint het daar dan mee? Nee, daar begint het niet mee. Waarom zeggen onze vaderen dat dan als punt 1? Omdat als je dat ware geloof in Christus niet hebt, je ook niet het recht hebt om je bij Gods kinderen te rekenen. En gemeente, dat wil ik vanmorgen ook niet doen. Ik wil niet alles wegslaan wat voor de omhelzing van Christus ligt, als zijnde dat dat alleen maar een werk van mensen is. Maar ik ga u geen rust geven, ik ga u geen grond geven, ik ga u niet bouwen buiten Christus. Een waar geloof in Christus, dat moet er wezen. Dat is het tweede. Het eerste wat staat is dat wij onze zonde en vervloeking moeten kennen. En het tweede is, nou heel eenvoudig gezegd, of wij in Christus geloven. Kennen wij dat geloof in Christus? Want al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Kijk, en dat geloof in Christus, dat staat niet afzonderlijk. Maar dat gaat gepaard, daar gaat bijvoorbeeld aan vooraf een hartelijke droefheid naar God over de zonde. En dat gaat gepaard met een honger en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. Dat komen, dat echte komen, niet zoals deze mensen, maar dat echte komen, dat is een bewijs van het werk van de Vader. Het ware geloof in Christus is een vrucht van de waarachtige wedergeboorte. En is een komen des Vaders. Kijk, deze mensen, ze hebben de kilometers voorover. Ik wou dat heel veel mensen dit er voorover hadden. Om bij Jezus te komen. Die mensen hebben er heel veel voor over. Maar het is niet het ware komen. Je moet die dingen niet door elkaar halen. Uiterlijk komen is nog niet een inwendig komen. Dat is met het avondmaal ook zo. Het deelnemen aan het avondmaal wil nog niet zeggen het komen tot Jezus. Het eten van het brood wil nog niet zeggen het geloven in Jezus. Gemeente, het kan allemaal uitwendig zijn. En als het uitwendig is, dan keurt de Heere Jezus dat af. Hij is daar niet blij mee, moet u niet denken. Hij is blij met wat de Vader hem geeft. Dat zal tot mij komen. En heel veel mensen komen uitwendig. Ik zeg niet onder ons, ik ga geen oordeel vellen, want dat past mij niet. Maar de Heere Jezus zegt zelf dat er straks heel veel mensen zullen zijn die uitwendig gekomen zijn. En die zeggen, wij hebben in uw naam gegeten en gedronken. U hebt in onze straten geleerd, wij waren er ook bij. En we hebben vast en zeker gedacht dat wij tot uw kinderen behoorden. En de Heer Jezus zal zeggen, ik ken u niet. U kwam wel, maar u kwam uitwendig. U kwam net als deze mensen kwamen. En buiten mij is er geen leven. Het ware komen, dat is in hem geloven. Komen en geloven, daar kun je hier een is gelijkteken tussen zetten. En daarvoor is het werk van de Vader nodig. Onze ellende is zo groot dat wij onszelf niet kunnen bevrijden. Onze onmacht is zo groot dat wij niet tot Jezus kunnen vluchten. Daar heb je de Vader voor nodig. Daar heb je het werk van de Vader voor nodig. En dat de Heer Jezus hier spreekt over een komen, dat laat zien dat er een afstand is. Wij zijn niet bij Jezus. Wij zijn ver bij Jezus vandaan. Wij moeten tot Jezus komen. Die afstand tussen hem en ons, die er van nature is, die moet weggenomen worden. En u mag de Heer Jezus geloven dat dat gebeuren zal. Hij zegt, al wat mij de Vader geeft, dat zal komen. Wat er gebeurt, dat gebeurt er. Maar dat zal komen. Dat ligt vast in de handen van mijn Vader. Dat zal geen ongeloofde niet doen. Dat zal geen zondaar tegenhouden. Dat zal door geen mensenvrees worden verhinderd. Dat zal tot mij komen. Tot mij. En wie is dat, jongens en meisjes? Dat is de Heer Jezus die zichzelf in dit hoofdstuk vergelijkt met een brood. Hij noemt zichzelf het brood des levens. Dat beeld van het brood, dat komt telkens in dit hoofdstuk terug. En daarom past dit hoofdstuk ook zo mooi bij het heilig avondmaal. In het 35e vers, daar zegt de Heer Jezus, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal geenszins dorsten. En in het 48e vers, daar lees ik, ik ben het brood des levens. En in het 51e vers, ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. En dat brood, dat zien we volgende week liggen. Want het brood dat hij hier bedoelt, dat is zijn vlees. En van dat vlees zegt hij, dat is waarlijk spijs. Dat is echt voedzaam brood. Het lichaam van de Heere Jezus Christus dat verbroken werd aan het vloekhout op Golgotha, dat is waarlijk spijs. En het is des Vaders werk om de gegevenen des Vaders van dat brood te geven. En hoe gaat dat dan? U had het net over de wedergeboorte. Komen de wedergeborenen dan gelijk tot Christus? Eten de wedergeborenen gelijk van dat brood? Hoe is dat, jongens en meisjes, met je kleine broertje of zusje wat pas geboren is? Krijgt dat gelijk brood? Is dat brood gezond voor dat kindje? Zeker, ik hoop dat het later brood krijgt om te eten. Maar eerst krijgt het melk. Het kan nog geen brood verdragen. En zo is het ook in het leven van de gegevenen des Vaders. Wat gebeurt er nou als je wederom geboren wordt? Ga je dan zien dat je een kind van God bent? Nee, dan worden je ogen geopend. Dat doet de Vader door de Heilige Geest. Want de Vader en de Heilige Geest werken hier natuurlijk samen, dat zult u begrijpen. Maar dan worden je ogen ervoor geopend dat je tegen God gezondigd hebt. Kijk, in de wedergeboorte is er nog geen plaats voor Jezus. De zondaar is nog niet toe aan Jezus. De zondaar moet nog leren wie hij is. Wij zeggen ook, het begint niet met Jezus. Nee, het begint ook niet met het heilige avondmaal. Nee, er gaan soms in het leven van Gods kinderen wel jaren aan vooraf. Eer dat ze daar duidelijkheid over gekregen hebben. Waar begint het dan mee, dominee? Nou, het begint met de ellende. Daar hebben deze mensen nog geen kennis aan. Het begint met de droefheid naar God over de zonde. Het begint met een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het begint met de liefde tot God die in je hart wordt uitgestort. Het begint met het inleven van de kloof die er is tussen God en tussen ons. En die kloof is groot, je moet God missen en je kunt hem niet missen. Als we deze dingen niet kennen, gemeente, dan zijn we nog helemaal niet toe aan het stuk van de verlossing. Als u naar Jezus zou gaan, u zou hem volgen om de broden. U weet niet waarom u Jezus nodig hebt. En dat is nodig. En dat doet de Vader ook, dat leert de Vader ook. Er zouden heel veel concrete voorbeelden uit de Bijbel te geven zijn over de kennis van zonde en ellende. En als u dat dan hebt, zult u zeggen, ga je dan naar Jezus? Nou, waar komt de mens vandaan? De mens komt van Adam. De mens moet van Adam losgemaakt worden. En in de geloofsbeleving is dat een proces. Wat Thomas Boston zo prachtig beschrijft in die 12 bijlslagen. Dat is een proces. Een mens zit vast aan Adam. Een mens zit vast aan het werkverbond. Een mens probeert zalig te worden door zijn eigen werk. Een mens wordt een farizeer en een schriftgeleerde. Want hij wil niet uit genade zalig worden. Niet voor niets dat de Heer zijn kinderen moet nodigen en zeggen, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Dan bent u toch verkeerd bezig. U zoekt uzelf op de been te houden met datgene ja, waar je uiteindelijk aan sterven zal. Wij zijn zo dwaas dat we proberen een eigen gerechtigheid voor God op te richten, gemeente. Maar dat kan niet verzadigen. En bij de fariseeën verzadigt dat wel, omdat ze geen ellendekennis hebben. Maar dat is nou het mooie van die gegevenen des vaders, die zullen daar nooit van kunnen leven. En waarom niet? Omdat ze gaan leren dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat kunnen ze niet. Hoe dat ze dat ook proberen, maar van hun kant is dat gans onmogelijk. Dus je komt in de onmogelijkheid van zalig worden terecht. Ja, dat gaat aan het komen tot Jezus vooraf. Dan meneer Kersten spreekt over een komen aan het einde van de werken der wet. Zolang als wij nog niet aan een eind gekomen zijn, zolang als we nog niet vastgelopen zijn, ach, wat zou Jezus moeten doen? Ik heb eens een verhaal gehoord, jongens en meisjes, van twee mannen. Er was een man in het water gevallen. En die man die kon niet zwemmen. En er is een andere man die sprong hem na. En die kon wel zwemmen, maar ze verdronken allebei. En waarom verdronken ze allebei? Omdat die man, die het eerst in het water lag, die bleef zo slaan met zijn armen, dat hij gewoon niet te redden was. Begrijp je? In het geestelijke leven zorgt de Heer ervoor dat een mens zich redden laat. Dat hij aan het einde van de werken komt, dat hij uitgewerkt raakt. En als dat gebeurt, ja, dan in je beleving houdt het op. Dan verdrink je. En dan moet je het er nog mee eens zijn ook. Dan kun je God geen onrecht toeschrijven. Dan hoor ik David zeggen, ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan is er een hongeren en een dorst. Als je met jezelf vastloopt, dan komt er een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Naar een andere gerechtigheid. Als de Heer je gaat leren dat er nog een mogelijkheid is van buiten jezelf, dan ga je daarnaar verlangen. U zegt, ja dominee, kijk, dat heb ik nou. Dat heb ik, die honger naar de Heer Jezus. Mag ik dan aan het avondmaal? Ja, is dat de echte honger? Ik moet wel zeggen dat honger naar de Heer Jezus, dat dat een vrucht is van de verkiezing. En dat dat een werk is dat voortvloeit uit de wedergeboorte. Want dat hebben we kort geleden gehoord. Een dode zondaar kan niet hongeren. En een dode zondaar kan niet dorsten. Dus als u dorst, dan, ja, dan bent u een levende zondaar. Alleen, ik heb toch nog wel een vraag in een uur van voorbereiding. Want iemand zegt, ja, maar ik mis dat toch vaak in uw nodiging, dominee. Ja, dat klopt. En waarom klopt dat? Ja, wie zegt dat uw honger de echte honger is? U noemt dat wel honger, maar deze mensen hongerden ook. Deze mensen zeggen ook tegen de Heer Jezus, geef ons altijd dit brood, dat was toch zo lekker. Dat is zo, dat willen we altijd zo. Altijd dit, dat waren hongerende mensen in hun beleving. Dat waren geen kinderen van God. En wie zegt nou dat uw honger de ware honger is? Als je hongert, dan sterf je. Hebt u een stervend leven? En er is nog wat. In onze tekst wordt er gesproken over het komen tot Jezus. En komen, dat is toch net iets meer dan hongeren. Je zou kunnen zeggen, het komen dat volgt op het hongeren. Dat hongeren en dat dorst, je zou kunnen zeggen, dat zijn de eerste werkzaamheden van het geloof. En ik noem het zeker geloofswerkzaamheden. Maar het zal pas blijken echt te zijn in het komen tot Jezus. En dat zegt de Heer in deze tekst, al wat mij de Vader geeft, dat blijft niet hongeren. Maar al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen. Komen. Dat zal ook werkelijk in mij geloven. Dat kan de grond van het hongeren niet maken, maar dat gaat beleven. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Een prachtig voorbeeld daarvan in de Bijbel, dat is die bloedvloeiende vrouw. Die vrouw die liep 12 jaar te sterven, eer dat ze tot Jezus kwam. Waarom ging ze nou niet eerder naar Jezus? Ja, ze had ook nog andere medicijn mee, ze had ook nog geld. Ze was nog niet uitgedokterd. En uiteindelijk toen ze niks meer had, ja, toen kwam ze tot Jezus. En dat was het echte komen. Ze was met alles en iedereen aan een eind. Ze had van niets en niemand meer verwachting. Jezus was niet veel voor haar, maar hij was alles voor haar geworden. Ja, en dan houdt de Heer Jezus zich ook niet verborgen. Hij ging haar zelfs nog beproeven. Om dat goud dat er in haar hart gelegd was door de Vader, om dat te laten schitteren. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En ze geestelijk komen. En deze mensengemeenten die begrijpen daar niks van. Als de Heer Jezus over dat komen gaat spreken, over de noodzaak van sterven gaat spreken, over de ellendekennis gaat spreken, over het feit gaat spreken dat ze geen leven hebben in zichzelf, dan ergeren zij zich. Dan gaan ze heen. Deze mensen zijn niet ontdekt. Ze zijn niet aan hun eind. Maar de Vader laat nooddruftigen komen. Nooddruftigen zal hij verschonen. We gaan het zingen uit Psalm 72. Aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Psalm 72. En daarvan het zesde en het zevende vers. Onze derde gedachte door Christus aanvaardt en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Weet u wat mij opvalt hier? Dat is die omschakeling naar het enkelvoud. Eerst heeft de Heer het over al wat mij de Vader geeft. Dan heeft hij het over zijn kerk in zijn geheel. Kijk wat er ook voor verschil is tussen Gods kinderen. Maar dat hebben ze allemaal gelijk. Ze zijn de gegevenen des Vaders. Alleen die gegevenen die zullen komen. En dat staat hier in het enkelvoud. Want dat is een strikt persoonlijke zaak. Dat moeten ze allemaal één voor één meemaken. Dat is stukwerk, zou je kunnen zeggen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat wordt in het leven van al Gods kinderen persoonlijk beleefd. En dat weet je ook. Dat moet je meegemaakt hebben. Tot Christus gekomen te zijn. En als je bij hem gekomen bent, dan ken je hem. Dan weet je wie hij is. Kijk, hongeren naar brood zonder ooit een kruimel gegeten te hebben. Je weet niet wat dat brood is en hoe dat brood smaakt. Maar die tot Christus gekomen zijn, die weten wie Christus is. Die zijn bij hem geweest. En daar legt Christus de grens, zou je kunnen zeggen. En daar legt het avondmaalsformulier ook heel duidelijk de grens. We kunnen natuurlijk daarvoor al de belevingen die voor de openbaring van Christus voorafgaan, die kunnen we breed uitmeten in de voorbereiding en zeggen, als je dat kent, het kan niet van jezelf zijn. Maar dan ben ik bezig, gemeente, om mensen te bouwen buiten Christus om. En dat kan ik niet. De Heer Jezus zegt, die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Ja, natuurlijk niet. Dat doet de Heer Jezus toch niet? Dat weet je toch ook wel, dat de Heer Jezus je niet wegstuurt, zal iemand zeggen. Ja, dan weet ik niet of u wel bij die gegevenen des Vaders behoort. U mist in ieder geval een van de duidelijke kenmerken daarvan. Want waarom zegt de Heer Jezus dit nu? Kijk, deze mensen die hier komen, die zijn helemaal niet bang om uitgeworpen te worden. Maar ze worden het wel. De Heer Jezus stuurt hen weg. En hij gebruikt aangrijpende woorden als hij zegt dat de kinderen des koninkrijks, vers 26, 46, uitgeworpen zullen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en kressing der tanden. Dat zegt de Heer Jezus tegen hele serieuze Joodse vrome mensen. Die er alles aan doen om hem te ontmoeten. En die diep onder de indruk zijn van de dingen die hij gedaan heeft. En de Heer Jezus zegt dat ze uitgeworpen zullen worden in de buitenste duisternis. Want ze zitten nog in de duisternis. Ze hebben het zelf niet in de gaten. En waarom zegt de Heer Jezus dit nu, zal ik geenszins uitwerpen? En dat is heel teer, je zou kunnen zeggen, dat is heel pastoraal. Omdat die gegevenen des Vaders, die zijn er zo bang voor. Dat ze uitgeworpen worden. En waarom zijn ze daar zo bang voor? Omdat ze zichzelf kennen. En omdat zij het niet waardig zijn. Ze moeten met Petrus zeggen, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En dan zegt de Heer Jezus dat zo krachtig. Die zegt, die tot mij komt, die zo komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Eigenlijk staat er, die zal ik niet uitwerpen. Hij spreekt ontkennenderwijze, dubbel ontkennenderwijze, om het juist heel krachtig te bevestigen. Ja, die als een rechthebbende tot hem komt, die zal hij wel uitwerpen. Die tot hem komt als die man zonder bruiloftskleed, die man die werd wel uitgeworpen. Je kunt het nalezen, hij werd uitgeworpen. Hij dacht dat zijn eigen kleed wel genoeg was. Hij miste de ellendekennis. Huichelaars en geveinsden worden wel uitgeworpen. Mensen die doen alsof ze dat werk van de Vader kennen en die dat niet kennen. Rechthebbende mensen worden wel uitgeworpen. Straks dan staan ze buiten de poort en dan zijn ze nog rechthebbender. Ze zeggen, doe open, doe ons open. Zo rechthebbend zijn ze. Hebben nooit geleerd dat ze alles verzondigd hebben. De rijke jongeling, die wordt wel afgewezen. Er was geen plaats voor Jezus. En de scharen hier, en we hebben zoveel voorbeelden te zeggen te geven zijn, maar niet de gegevenen des vaders, gemeente. Die worden niet uitgeworpen. Mag ik het zo zeggen, daar zit Jezus nou op te wachten. Wat de Vader hem geeft. Hij heeft ze zien komen tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Die Samaritaanse vrouw. Die discipelen moesten er niks van hebben. Maar de Heer Jezus zag haar komen. Hij moest door Samaria gaan. Het was een gegevene des vaders. En hij liet die ontmoeting niet verstoren. En zo heeft hij de velen zien komen. En hij ziet ze nog komen. Al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die Canaanese vrouw, die leek uitgeworpen te worden. En ze wierp zichzelf uit. Dat is het wonder. Als een mens daar mag komen. Ze wierp zichzelf uit. Ze was het niet waard om het brood der kinderkens te eten. Ze verdiende geen plaats aan tafel. Maar de hondekens eten toch ook. Van de kruimkens die daar vallen. Van de tafel huns heren. En jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft haar niet uitgeworpen. Het was een gegevene van zijn vader. O vrouw, groot is uw geloof. Iemand zegt, ik snap dat niet. Nee, dat snappen Gods kinderen ook vaak niet. Waarom werpt hij hen niet uit? Want hij is rein, zij zijn goddeloos. Hij is heilig, zij zijn onheilig. Die twee die passen totaal niet bij elkaar. Waarom werpt hij ze niet uit? Omdat hij uitgeworpen is. Hij heeft zichzelf uit de synagoge laten werpen in Nazareth. Hij heeft zichzelf van de wereld laten uitwerpen, hangende aan het vloekhout des kruises. Wat zeg ik? Hij werd zelfs door de Vader uitgeworpen, als borg en middelaar. Opdat hij zaligmaker zou kunnen zijn. Opdat hij verloren zondaren, die nergens meer recht op hebben, zou kunnen ontvangen. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Gemeente, de Heer Jezus, die ontvangt geen vrome mensen. Hij ontvangt geen godsdienstige mensen, want die mensen hebben alles al. Hij gaat weg van de zulk, hij ontwijkt ze. Maar hij zoekt arme, verloren, goddeloze zondaren, die nooit meer zalig kunnen worden. Die nergens een weg meer hebben overgehouden. Die God recht en gerechtigheid moeten toeschrijven. Zit hij op te wachten. En als zulke mogen komen, en die komen ook, op Gods tijd en Gods wijze, ze komen ook, dan zal hij ze niet uitwerpen. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat ze behouden. Hij gaat ze leren als profeet. Hij gaat ze reinigen als priester. Hij gaat ze regeren als koning. Juist voor de zulken is hij gekomen. Gemeente, is dat kenmerk in ons leven aanwezig? Weet u wat het is om Jezus te ontmoeten als een verloren mensenkind? En zo niet, dan zeg ik niet dat er niks in uw leven is, maar maak er geen grond van. Je moet Jezus kennen, want het is Jezus alleen en anders geen En laat dat dan nood mogen worden in uw hart en leven. En volk des Heren, dat niet uitwerpen, dat wordt een steeds groter wonder, of niet? Wat is uw knecht, dat ge ongezien hebt, naar een dode hond als ik ben? Daar zal de eeuwigheid niet te lang voor zijn, om dat wonder uit te wonderen. Amen.